Dit is Ilvi.
Gezonde voeding en beweging zijn al van kinds af aan een belangrijk onderdeel van mijn leven. Via Atida Pure heb ik nu een persoonlijk advies gekregen, waarbij ik suggesties heb voor mijn dagelijkse benodigde aanvulling van vitamine en mineralen. Bij Atida Pure geloven ze niet dat iedereen hetzelfde is en dat iedereen wat anders kan gebruiken aan voedingssupplementen. Er zit 15 jaar aan ervaring in de supplementen, ze zijn wetenschappelijk onderbouwd en van de hoogste kwaliteit. Dus wil jij, nou net als ik, goed voor jezelf zorgen, lekker in je vel zitten en bewust met je lijf omgaan? Met de code Nienke ontvang je nu 50% korting op je eerste bestelling. Check de website van Atida Pure in de show notes en maak vandaag nog jouw eerste bestelling.
Toen heb ik hem geappt met, hey, zou je misschien willen zoenen? En toen zei hij, ja, dat wil ik wel. En toen zei ik, ja, ik weet niet zo goed hoe ik dat moet doen. Dus zullen we dat anders in onze agenda zetten? En toen heb ik hem een Google invite gestuurd en die heeft hij geaccepteerd voor een bepaald tijdstip. En toen zijn we gaan zoenen. Dit was een manier waarop het voor ons werkte. Dus en wat dan werkt, is natuurlijk voor iedereen anders.
Welkom bij een nieuwe wekelijkse aflevering van Seks, Relaties en Liefdes, waarin Nienke Nijman elke week openhartig in gesprek gaat met vrienden, familie en bekenden. Nienke Nijman is de host van deze podcast. Zij is psycholoog, systeemtherapeut, relatietherapeut, seksuoloog, auteur en columnist. In deze aflevering is Mignon Nusteling te gast bij Nienke. Je kent haar als kunstenares, dichter en natuurlijk van een vorige podcastaflevering met Nienke. Nien heeft gevraagd om nogmaals langs te komen voor een extra aflevering die vooral gaat over autisme binnen een relatie, of beter gezegd, het autisme spectrum, waarbij er een enorme diversiteit is van vormen van autisme met allemaal weer een andere naam en uiting.
Ja, welkom allemaal bij weer een nieuwe aflevering van Seks, Relaties en Liefdes, waarin ik vandaag weer het genoegen heb om met Mignon Nusteling te praten. Mignon, welkom.
Dankjewel.
Het voelt eigenlijk wel een beetje als een cadeautje dat je er weer bent. Voor de luisteraars die onze vorige aflevering niet hebben geluisterd, doe dat vooral. En Mignon, aangezien jij... iedereen die jou volgt weet dat jij in Dordrecht woont, weet dat jij flink ambassadeur bent van Dordrecht. Wij komen uit Schiedam. Dus bij deze heb ik voor jou een echt Schiedams cadeautje.
Oh,
van onze
leuk.
Schiedamse sponsor, namelijk van Bobby's Dry Gin.
Heel erg leuk.
En het is heel leuk, want dat wordt letterlijk gemaakt. Als we hier het raam uitkijken, kan je letterlijk zien waar het gemaakt wordt. Dus bij deze.
Dankjewel. Ik hou heel erg van gin. En onze grote trots Rutte is nu ook Schiedams geworden.
Oeh.
Ja, dus alle Dordtse gin is nu ook en jenever is nu ook Schiedams. Jee. Dus jullie hebben al het lekkers.
Ja, al het lekkers. Hey, de reden waarom ik jou eigenlijk vrijwel na het opnemen van de andere aflevering heb gevraagd om nog een keer te komen, is omdat er zo belachelijk veel reacties op die aflevering kwamen. En er kwamen vooral ook heel veel vragen die we hopelijk in deze aflevering kunnen bespreken. Maar ik was zelf eigenlijk heel erg geraakt door de opmerking die jij maakte over wat een therapeut tegen jou had gezegd. Namelijk dat jij je beter kon voorbereiden op een leven zonder partner. En dat vond ik, aan de ene kant vond ik dat onwijs verdrietig. Dat dus een boodschap is die je meekrijgt. Maar ik werd er eigenlijk ook best wel een beetje boos van. Dat dus iets is wat een hulpverlener zegt tegen iemand die daar komt voor hulp.
Ik heb naar aanleiding van die podcast ook van verschillende mensen, zowel van hulpverleners als van lotgenoten, twee dingen gehoord die heel veel terugkwamen. Eén daarvan was, oei, als hulpverlener stuurde dat dan, ja, ik ga nog beter op mijn woorden letten, want ik weet niet wat ik eruit vloep. En van lotgenoten zeiden, oh, ik heb dit gevoel, dat overheerst bij mij ook ontzettend. En dit is ook mijn grootste angst. En ik wist eigenlijk niet dat het voor veel lotgenoten zo'n grote angst was. En ik voel me daardoor wel minder eenzaam in de angst. Dus dat voelde eigenlijk ook wel weer prettig.
Ja, want ik zag inderdaad op Instagram een paar dingen voorbij komen. Dat anderen inderdaad ook deelden van, ja, dit is tegen mij ook gezegd.
Ja.
Ja. En ik wil het vandaag met jou gaan hebben over relaties en autisme. Waarbij ik het heel belangrijk vind om nog even te benoemen dat we hebben het hier voor het gemak hebben we het over autisme. Maar autisme, dat bestaat eigenlijk op het autisme spectrum. Er is een enorme diversiteit van vormen en uitingen van autisme. Met allemaal weer andere namen daarvoor. Maar wij hebben het vandaag even over autisme. Weet wel voor de luisteraar dat je niet iedereen met een diagnose op het spectrum over één kan scheren. En dat iedereen daar gewoon wel echt uniek is.
Ja, ik vind het ook best wel een spannende positie waarin ik nu zit. Want ik heb het over mijn ervaringen. En die zijn natuurlijk helemaal niet representatief voor een hele grote groep per se. En ik denk ook dat als je geen autisme hebt, dat je ook niet meteen moet wegzeppen. Want het is eigenlijk, denk ik wel, misschien inspirerend of leerzaam of herkenbaar voor iedereen die moeite heeft met informatie of prikkelverwerking. En ik heb wel het gevoel dat door de pandemie iedereen een soort prikkeltechnisch gereset is en opeens niet meer zo goed tegen de supermarkt kan en zo. Dus nou, wie weet heb je er sowieso iets aan.
Ja, want jij zei net al eventjes dat jij hebt excuses gekregen van mensen die nu beter begrijpen hoe bij jou die hele prikkelverwerking zit.
Ja. Echt hele extraverte mensen die van feestje naar feestje gingen, die het nu moeilijk vinden om naar de supermarkt te gaan omdat ze zo gewend zijn aan de veiligheid van hun eigen huis en ook de rust daarvan, dat ze nu bijvoorbeeld zeggen, ja, sorry dat ik je toch heb meegesleurd naar een feestje, of sorry dat ik heb gezegd dat je er maar even overheen moest zetten.
Ja, nou, dat is toch wel mooi dat daar dan weer uit voortkomt. Je gaf net al eventjes wat reacties aan. Wat zijn nog meer reacties die jij hebt gekregen op basis van onze vorige aflevering?
Het seksuele gedeelte waarin er vanuit gegaan wordt dat iedereen een kronkelend wezen is. En dat ook een soort van, dat een positionering is die ze in stand houden. En dat je dat dus ook anders kan doen zonder meteen niet seksueel te zijn. Dat daar nuances in aan te brengen zijn. Dat is ook wel iets wat voor veel mensen bijna als een soort bevrijding voelde. Dat ze daar iets in mochten zeggen.
Ja. Hey, en dan vertelde je ook nog eens over jouw gebroken hart. Hoe gaat het inmiddels met jouw rouwproces?
Nou, het interessante, en zeker omdat deze aflevering dan een accent heeft op autisme. Het interessante is dat er in een hartbreuk eigenlijk nooit echt belicht wordt dat er ook een heel huishoudelijke, systeemachtige kant opeens verandert. Bijvoorbeeld mijn partner liet altijd 's ochtends de hond uit. Dat vond hij heel prettig. Nou, dat was dus een taakje wat ik niet hoefde te doen. En die prikkels kreeg ik dus ook niet 's ochtends. Maar dat moet ik nu wel doen. En hetzelfde geldt voor stofzuigen. Dat is echt, nou, dat vind ik geluidtechnisch en qua gevoel verschrikkelijk. Dat moet ik nu dus bijvoorbeeld zelf doen. Of ik moet daar iemand voor inhuren. Of dat zijn allemaal dingen waar ik ook opeens heel mijn ritme veranderde. En ik kreeg opeens allemaal nieuwe taakjes. En sommige dingen kon ik niet meer doen. Of het was te veel. Ik was moeier aan het einde van de dag. Dus dat is ook nog iets waar heel veel energie naartoe ging in een bepaalde fase. Waardoor ik nu het gevoel heb dat ik dat allemaal een plekje heb gegeven. En dat ik nu weer meer om het emotionele, dat ik dat aan het verwerken ben. Dus dat gaat in verschillende stadia.
Ja, want je bent niet zozeer dus bezig. Je hebt niet zozeer de ruimte gehad om met het emotionele aspect aan de slag te gaan.
In het begin heel erg in een piek. En toen overviel me dus het veranderen van mijn ritme. En nu ben ik weer wat meer terug naar die emotieën.
Ja, en je kunstwerk is af?
Ja, het kleine sculptuur is af. Maar ik vond het zo fijn om mijn werk over te maken dat ik nu een heel grote aan het maken ben. En daar heb ik ook een lasser voor gevraagd om daar een frame. Ja, het wordt echt fantastisch groot en ik ben er trots op.
Ah, ik ben heel benieuwd hoe dat gaat worden. Hey, en Mignon, waarom vind jij het belangrijk dat we het hier vandaag over hebben?
Ik vind het belangrijk dat je over alles communiceert waar ook maar iets van is in de wereld. En dat het te vinden is, ook voor mensen die er, weet ik veel, mee zitten of die er graag meer over willen leren. Dus ik vind het belangrijk dat het er is om daar naar te luisteren. En dat we zo allemaal een beetje meer elkaar begrijpen.
Ja. En aan de hand van 5 stellingen wil ik heel graag dit gesprek gaan beginnen en vormgeven. Maar voordat ik die aan je voorleg, wil ik graag aan de luisteraar vragen om je te abonneren op deze podcast Seks, Relaties en Liefdes. Zodat je nooit meer een aflevering hoeft te missen. En wil je deze aflevering nou delen op social media? Schroom dan vooral niet. Ben je er klaar voor?
Ja.
Nou, ik zei net dat ik 5 stellingen heb, maar ik heb er stiekem 6. Want ik heb best wel wat input gekregen voor deze aflevering. Dus ja, ik heb er 6 van gemaakt. Autisme en liefde gaan niet samen.
Nou, dat is natuurlijk te stellig. Autisme en aandachtige liefde gaan heel goed samen.
En wat omschrijf jij dan als aandachtige liefde?
Dat je aandacht moet besteden aan de liefde. En dat de liefde. Dat je aandacht moet besteden naar liefde als fenomeen en naar elkaar. En dat het misschien allemaal niet zo vanzelf gaat. Maar dat het zeker wel samen kan gaan. Ja.
Maar dat vind ik wel mooi, want dat het niet vanzelf gaat. In mijn beleving heeft liefde altijd aandacht nodig.
Ja, ik denk dat sommige mensen vinden dat het wel vanzelf gaat. Ik denk dat er heel veel mensen zijn die dat zo ervaren.
Ja?
Ja, dat je niet... Ja, misschien ben ik dan te onduidelijk, maar ik heb wel een soort evaluatiemomenten nodig of zo, dat soort dingen. Ik denk niet dat mensen dat van tevoren al inplannen, veel vaker pas als het al mis aan het gaan is of zo.
Ja, nou ja, nu heb ik natuurlijk het boek De Relatie APK geschreven.
Juist met het idee.
Ja, nou ja, maar juist met het idee van jongens, wees er nou eens bewuster van. Heb het erover, plan, nou ja, dan wel de letterlijke evaluatie nodig, dan wel een beetje meer figuurlijk. Blijf het aftasten, hoe staan we ervoor, hoe gaan we?
Ja.
Is dat dan iets iets wat we van jullie kunnen leren?
Ik weet ook niet of iedereen met autisme dat ook durft te vragen, hoor. En ook zo doet en weet dat ze dat misschien nodig hebben om dat in te plannen. Er zijn wel misschien andere dingen die ik eerder zou zeggen. Nou, daar kunnen mensen zonder dat neurotype iets van leren. En dat is bijvoorbeeld echt eerlijkheid en duidelijkheid.
Ja, maar is dat misschien ook waarom autisme en liefde soms wat lastiger is? Omdat daar juist die eerlijkheid en die duidelijkheid is.
Ja, het is natuurlijk een hele open vraag die... Nou, tenminste, het is een gesloten stelling, maar een brede stelling die eigenlijk geen einde kent. Omdat ik denk nu opeens aan dat ik een keer ging daten met iemand. En hij was ook een beetje sociaal teruggetrokken. Dus wij hebben denk ik 10 keer ergens gegeten en nog steeds geen fysieke affectie of wat dan ook gehad. En toen had ik hem dus ook gewhatsappt met... Hey, zou... Iedereen heeft me hierom uitgelachen. Dus toen heb ik hem geappt met... Hey, zou je misschien willen zoenen? En toen zei hij, ja, dat wil ik wel. En zei ik, ja, ik weet niet zo goed hoe ik dat moet doen. Vanuit mezelf. Dus zullen we dat anders in onze agenda zetten? En toen heb ik hem een Google invite gestuurd. En die heeft hij geaccepteerd voor een bepaald tijdstip. En toen zijn we gaan zoenen. En als ik dit vertel, dan zijn er dus mensen die grappen. Ja, dat gaat niet samen. Maar dit was een manier waarop het voor ons werkte. Dus de stelling is te ongenuanceerd. En wat dan werkt, is natuurlijk voor iedereen anders.
Ja, ik vind hem wel heel mooi. Als je hem ook zo werkend kan maken.
Ja, dat werkt ook niet bij iedereen. Dat is natuurlijk ook omdat hij het ook lastig vond.
Ja. Kan jij liefde voelen?
Ja, ik voel dat chemisch, als biologische reactie voel ik dat, ja.
En denk je dat jij dat anders voelt dan hoe ik dat bijvoorbeeld zou voelen?
Ik denk dat wel ieder mens dat anders voelt, maar ik ben sensorisch sowieso wel anders. Als ik bijvoorbeeld muziek luister met een koptelefoon die helemaal is afgesloten, dan voel ik de kou niet, bijvoorbeeld. Of als de muziek te hard staat, dan proef ik niet wat ik eet. Dus...
De sensorische integratie zit daar dan
in. Ja, het lijkt wel alsof ik kan. Ik weet niet zo goed hoe dat precies werkt, hoor, psychologisch. Maar het voelt alsof ik eigenlijk maar één zintuig volledig tegelijk kan gebruiken of zo. Dus ja, ik denk wel dat het anders voelt. Maar ik denk dat tussen mensen zonder diagnose of een ander neurotype dat ook anders voelen. Ja.
Ja. We gaan naar de volgende. Een relatie zal altijd uitdagender zijn wanneer iemand autisme heeft.
Ja, dan wat? Ik denk dat...
Dan wanneer er geen sprake is van autisme.
Ja, ik denk dat iedereen heeft wel iets. Er zijn ook mensen die geen diagnose hebben, maar wel een groot trauma hebben of zo. Dus ik denk dat elke relatie de aandacht verdient alsof er een uitdaging is. Maar ik kan wel bevestigen dat ik tegenbehoorlijk wat uitdagingen, of zeker mijn partner, is aangelopen. Ja.
Ja. Doordat iemand met autisme geen inlevingsvermogen heeft, zal je voortdurend in conflicten raken.
Dit is dus interessant, omdat ik heb een heel groot inlevingsvermogen, maar dat is niet primair empathisch. Dat is helemaal aangeleerd. Dus ik weet bijvoorbeeld dat als jouw kat overlijdt, dat ik dan daarnaar moet vragen. dat ik dan een kaartje moet sturen. Dan denk ik, oh ja, is dat dan een kaart waar een kat op staat? Nee, dat lijkt me dan juist weer te confronterend. En zo ga ik razendsnel in mijn hoofd. Maar ik ben dan ook high functioning. Dit is ook weer iets wat je natuurlijk niet allemaal over één kam kan scheren. En dan ben ik waarschijnlijk een van de weinigen die jou daar een kaartje omstuurt. Juist omdat ik eigenlijk van nature niet primair empathisch ben, maar omdat ik mezelf dat heb aangeleerd. Waardoor ik het eigenlijk wel juist kan toepassen alsof het dus heel empathisch is. Snap je? Ja? Dit is misschien heel... Dus inlevingsvermogen, ja, het is misschien heel rationeel en geconstrueerd, maar het kan zeker aanwezig zijn. Misschien niet vanuit gevoel of onderbuik, maar wel cognitief.
Ja, want nadat wij de eerste aflevering hadden opgenomen, een paar dagen later verscheen er van jou een setje kaarten.
Oh ja,
in de brievenbus. Vond ik onwijs, echt onwijs attent. Bij de kunstkaart van afgelopen maand, daar stond jouw kunstwerk op, waar wij het vorige keer over hebben gehad. Dus die had je ook opgestuurd. Dus als je het dan hebt, noem het attent zijn, noem het inlevingsvermogen. Ja. Maar in ieder geval je toch bewust zijn van dingetjes die je kan doen voor de ander. Dat waren in ieder geval voor mij al wel twee momenten dat ik dacht, jeetje, wat is dit lief?
Ja.
Wat is dit fijn?
Nu kom je erachter dat het geconstrueerd is.
Ja, nee, maar het grappige is dat ik daarin dus wel de kennis dat heel veel bij mensen met autisme heel veel gaat om het aanleren van vaardigheden. Het is helemaal niet dat ze helemaal niks kunnen.
Nee.
Van nature hebben ze die aanleg wat minder. Dus er moeten vaardigheden worden aangelegd. En ik kan me zo voorstellen dat bij iemand zoals jij, die dus inderdaad onwijs fijn functioneert, om het zo maar even te zeggen.
Ja.
En verbeter me vooral als ik dingen zeg die niet oké zijn. Hè? Maar dat jij daar dus ook ontzettend goed dingen in hebt aangeleerd.
Ja, ik merk dus dat als ik regie kan nemen over een situatie, dan zal die niet onverwacht zijn. En dat geeft mij een gevoel van veiligheid. Dus daarom ben ik soms best wel... een kaartje sturen is ook regie nemen. Maar ik ben soms ook assertiever dan misschien primair in mijn karakter zit. Omdat ik dan weet, als ik het regel, dan heb ik de regie en dan weet ik dat ik eraan kan voldoen, bijvoorbeeld. Dus... Ja.
En dan lijkt het dus misschien dat je heel erg assertief bent of heel erg met mensen begaan bent omdat je dingen wil regelen. Maar dat is misschien in eerste instantie meer voor een gevoel van controle voor jezelf en veiligheid. Ja, mooi hoe dat werkt. Ja, maar ik kan me ook voorstellen dat het heel veel energie kost. Want je bent continu ben je aan, je bent continu ben je bezig.
Ja, ik ben ook echt wel... Ik zit bijvoorbeeld elke dag, laten we zeggen... Ik ga om 10 uur 's ochtends werken. Ik ben wel heel vroeg wakker, maar ik ga pas om 10 uur werken. Dan stop ik vaak om 3 uur. En dan blijf ik thuis en binnen totdat ik ga slapen. Ik laat de hond wel uit. Ik ga dan nog naar de natuur. Maar ik werk gewoon niet langer dan dat. En ik gebruik ook geen beeldschermen meer, bijvoorbeeld. Dus ik moet ook echt mijn energie verdelen. Maar nu klinkt het net alsof ik dit allemaal... Dit heb ik echt moeten leren over de jaren. Hè? Dus als je nu luistert en je denkt... Wow, daar ga ik nooit komen. Dat dacht ik ook. En dat kost ook heel veel tijd en heel veel aandacht. En ook heel veel tranen en ook heel veel vrienden. En het is echt heel lastig. Maar je kunt het wel leren. Maar je moet wel weten hoe je je energie verdeelt.
Ja. Fysieke aanraking is lastig te verdragen bij iemand met autisme. En daardoor is er minder intimiteit binnen de relatie.
Dat vind ik lastig. Omdat er zijn ook mensen met autisme die juist aanraking heel prettig vinden. Ik merk bijvoorbeeld aan mezelf dat ik niet zo van strelen hou en meer van druk, bijvoorbeeld. Dus ik vind het prettiger als iemand me heel stevig knuffelt dan me heel lang streelt of zo. En ik denk dat dat ook tijdens seks wel zo is. Ik hou wel meer van druk en stevig dan van glibberig en zacht of zo. Dus ik denk dat je hier heel erg, als je van doen hebt met seks of knuffelen of vozen in welke zin dan ook met iemand met autisme, dat je heel erg moet vragen naar de behoeften van deze persoon. Sommige mensen willen inderdaad niet aangeraakt worden of alleen op de momenten dat zij het kiezen. Andere mensen vinden het juist heel prettig. Ik ben best wel clingy naar mijn partner. In bijvoorbeeld sociale situaties ben ik heel graag naast diegene om de warmte te kunnen voelen. Omdat dat dan een soort van nulmeting is waar ik ben in de ruimte of zo. Dus ja, ik ben heel knuffelig en eigenlijk best wel fysiek aanhankelijk van mijn partner. Maar de buurman een hand geven vind ik verschrikkelijk bijvoorbeeld. Dus ja, dat is zo persoonlijk. Maar er zit wel iets wat je moet vragen en onderzoeken.
Ja, en als jij dan bijvoorbeeld wel die warmte wil voelen, hè, dus dan heb je het, als je het over je zintuigen hebt, dan heb je dus dat je bent dan aan het voelen. Kan jij dan, merk je dan ook dat je dus andere dingen niet goed meer waar kan nemen?
Ja, dat is heel veilig. Ja.
Omdat je dan echt in je kokonnetje zit.
Ja.
Ah.
Ja. En iemand stelde mij een keer de vraag: als je knuffelt, knuffel jij jezelf of knuffel jij de ander? En nou, daar ben ik nog steeds over na aan denken, al 2 jaar of zo. Omdat het kent zoveel verschillende opvattingen en zo. Maar ik merk wel dat ik dus heel vaak het lichaam van mijn partner gebruik om mezelf te knuffelen. Om dus, ja, het is gewoon regulatie om even de wereld dan aan te kunnen of zo. Ja. Dus dan knuffel ik mezelf.
En voor degene die hier zich niet een hele goede voorstelling bij kunnen maken. We werken ook wel eens met een oefening dat je bijvoorbeeld je partner zijn hand moet strelen. En dat kan dus ook als het een hand is gewoon van een vriend of een vriendin zijn. En dat je dus echt verschil hebt in hoe je de ander aanraakt. Of je de ander aanraakt omdat jij dat voor de ander wil doen. Of dat je de ander aanraakt voor jezelf. En dat het dus voor jezelf prettig voelt. En dat daar echt een enorm verschil in zit in hoe je de ander aanraakt.
Grappig, ga ik erover nadenken.
Ja.
Ik heb nu alleen een hond om te aaien. Maar
nee, maar zelfs de hond. Want als jij met de hond knuffelt, doe je dat voor jezelf of doe je dat voor je hond? Ook als je een kind hebt. Ik betrap me er zelf heel vaak op dat mijn kind kan geen kant op, hoor. En ik snuffel aan hem en ik kriebel hem. En dat doe ik dan voor mijn eigen plezier. Terwijl vanochtend keert hij zich met zijn ruggetje naar me toe en zegt hij: wil je alsjeblieft even kriebelen? Dan doe ik het voor hem. Mijn 9 van de 10 keer doe ik het voor mezelf.
Ja, dat is zo, ja.
En dat is natuurlijk ook in volwassen partnerrelaties. Ja. Volgende. Humor binnen een relatie is essentieel. En dat is iets wat mensen met autisme maar lastig vinden.
De allergrappigste mensen die ik ken hebben een diagnose autisme.
Ja?
Ja. Echt. Nou, de
hebben
dochter
ze door,
van,
hebben
van
ze
mijn
door
beste
dat ze
vriendin,
grappig zijn?
Ja, soms wel, soms niet. Wat namelijk is, kijk, maar dit is ook weer een meisje met echt hoog functionerend autisme, maar zij construeert dus ook haar grap, gebruikt ingrediënten waarvan ze weet dat ze grappig zijn. Dus soms duurt het wat langer voordat de grap eruit komt, maar zij weet op zulke momenten wel dat ze grappig is.
Maar dat klinkt dan een beetje alsof ze een soort van de formule van een goede grap weet.
Ja.
En daar dus de elementen
maar
van
dat weet
bij
ik
elkaar
ook wel.
Zoekt. Ja?
Ja.
Oh, wauw. Ik zou het je niet kunnen vertellen.
Ja. Ik kan nu natuurlijk niet al mijn geheimen gaan prijsgeven.
Hoeft ook niet. Hoeft ook niet. Maar het zijn in jouw beleving zijn wel echt de grappigste mensen. Die hebben dus een diagnose.
Nou, die ik ken. Ja. Als ik echt nu ga nadenken wie in mijn omgeving vind ik echt heel grappig. Ja, dat zijn wel mensen ergens op het spectrum. Maar misschien is dat ook omdat ik die humor dan grappig vind. En dat luisteraars nu deze mensen gaan opzoeken en hun Instagram stories gaan kijken en echt denken: nou, dit begrijp ik niet helemaal. Ja, dat kan natuurlijk ook. Ik weet nou niet of dit een wij van WC Eend adviseren WC Eend situatie is.
Oh, nou ja, we gaan erachter komen. Misschien, ja. Misschien moet jij even een overzichtje maken in je stories ergens met dit vind ik dus grappige mensen. We gaan het zien. Maar is dat dan trouwens wel een... Want een van de dingen die dus wordt gezegd met mensen met een diagnose is bijvoorbeeld dat zij dingen heel letterlijk nemen. En daardoor grapjes niet als grappig kunnen interpreteren. Maar is dat dan misschien inderdaad, wij van WC Eend adviseren WC Eend, dat op het moment dat zij een grapje maken, dat jij hem begrijpt, maar op het moment dat ik een grapje maak, dat misschien dan wel lastiger is om te begrijpen. Want je weet niet of het een grapje is.
Ja.
Je weet niet hoe je hem moet interpreteren. Of het sarcastisch is. Of
Ja, ik moet hier even ook een zelfreflectief momentje laten voor inlassen. Want ja, als ik nu verkering zou hebben met Tineke Schouten, nou, dan zou ik niet zeggen, humor is het sterke punt uit onze relatie. Sterker nog, ik denk dat ik zou vragen of ze misschien even de mond zou willen houden.
Want haar humor vind je helemaal niet grappig.
Ik begrijp niet eens dat mensen daarom kunnen lachen. Hetzelfde geldt voor, Tineke Schouten is natuurlijk typetje. Hetzelfde geldt voor Bert Visser. Vind ik gewoon geschreeuw. Vind ik gewoon echt ongecontroleerd geschreeuw. Alsof als een aardige man zijn. Sorry, het is echt niet persoonlijk, Bert, als je luistert naar de podcast van Nieke. Maar ik begrijp gewoon niet dat je daarom kan lachen. Gewoon niet. Jochem Meijer ook vindt druk. Ja, snap ik gewoon niet. Dus ja, nee, geen idee.
Dus daarin zou het zomaar eens kunnen zijn dat bijvoorbeeld ik jou wel heel grappig kan vinden, maar dat het voor jou dus lastiger is om mij grappig te vinden.
Ja, maar dan moet je dus eerst van jezelf de definitie van je humor weten.
Ja.
Ja. Ik vind bijvoorbeeld ook Duitse films heel grappig. Nou, dat vindt niemand. Dus ik moet hier lang over nadenken.
Ja.
Goeie vraag.
Hey, we gaan naar de volgende. Dit vond ik een hele mooie. En dit is dus ook de zesde in plaats van de vijf stellingen die we normaal hebben. Namelijk, iemand met autisme kan beter een relatie aangaan met iemand die ook autisme heeft.
In de auto hier naartoe heb ik hierover nagedacht.
Omdat... Je wist niet dat dit een vraag was trouwens, hè?
Nee.
Of een stelling.
Ja. Nee, precies. Maar ik heb hierover nagedacht, want ik was mijn relaties in de auto aan het reflecteren van, wat ging er dan eigenlijk niet goed, los van of het uitging? Wat waren de punten waar we het beter hadden kunnen doen? En toen besefte ik dat ik heel vaak in het begin me mee laat sleuren door voornamelijk bijvoorbeeld extraverte mannen die mij gaan vertellen een beetje wat de bedoeling is. Dus zij geven mij de richtlijnen van dit is hoe je deed. En zeker toen ik jonger was en dat voor mezelf nog niet zo goed wist hoe dat er dan uit kon zien. Of dat ik echt dacht dat daarbij bij wijze van spreken een soort regels aan vast zaten. Want iedereen deed het op dezelfde manier. Ik heb gemerkt dat ik dan vaak hele zelfverzekerde of zelfverzekerd lijkende mannen daten die heel erg het voortouw namen en ja, gewoon hier een klets, hoe heet dat, praatje pot met de serveerster. En ja, altijd naar feestjes. En dat is helemaal niet wat ik wil als relatie. Want ja, ik had verkering met een muzikant, die was continu op tour. En als die niet op tour was, wat ik trouwens heerlijk vond, dan moest ik heel de tijd mee naar concerten en naar feestjes. Nou, dat ging op een gegeven moment, ik wilde dat niet. En dan ging ik echt smoesjes verzinnen, omdat hij niet begreep dat ik niet mee wilde. En toen heeft hij op een gegeven moment tegen mij gezegd, ja, Mignon, het is nu heb je er al 3 afgezegd. En ja, je moet echt wel weer een keer mee naar een feestje. Want anders dan horen ze jou, mij heel de tijd zeggen, ja, ik heb een partner, maar we zien er nooit. Ja, dat zijn wel dingen dat als je er niet vanaf het begin eerlijk over bent, of je weet niet precies wat je nodig hebt aan iemand, Dat je dit soort problemen gaat krijgen. Dus ik zat te denken, als ik echt heel eerlijk ben ik veel liever met iemand die ook introvert is, die ook het veilig vindt om thuis te zijn. En natuurlijk kun je vanuit daar wel dingen doen. Maar ik heb wel geleerd, nu ik meer mezelf ken, dat ik me niet meer laat meeslepen door sturing, maar dat ik misschien wel, ja, opposites attract lijkt heel aantrekkelijk, omdat je denkt, ik kan veel leren van iemand. Maar hoeveel leert die andere precies van jou? Hoeveel bewegen jullie naar elkaar toe? En ik beweeg dan toch wel vaak meer naar diegene toe, waardoor ik gewoon bijna overspannen gevoelens kan krijgen van vermoeidheid in de relatie. Aan de andere kant heb ik wel eens gedate met iemand met die ongeveer op hetzelfde gebied zat van het autisme spectrum. En nou, een preoccupatie is een soort van even een korte mini-obsessie. Ik werd helemaal gek van hem en hij van mij. Ik was dan non-stop aan het tetteren over Batman. En hij was dan alle citaten van alle Quentin Tarantino films uit zijn hoofd aan het opdreunen. En dan zaten we op een strandje ergens en gezinnen met kinderen gingen gewoon weg. Dus ja, ik weet het niet.
Dat heb je niet toevallig ergens op beeldmateriaal staan.
Nee, misschien nog wel een spraakbericht van hem. Dat hij ze ook ging sturen. Maar ja, ik doe dat soort dingen ook. Dus ik kan het hem ook niet verwijten. Als ik mezelf even minder onder controle heb, dan geef ik ook toe aan die preo's.
Ja. En jij bent een vrouw met autisme. Zou dat misschien voor mannen met autisme dan anders zijn? Als je het hebt over dat het makkelijker voor hen zou zijn om een relatie aan te gaan met iemand die ook autisme heeft?
Ja, nu wordt het misschien allemaal wel heel jargonnerig, maar ik denk dat mensen met klassiek autisme er meer bij gebaat zijn om met elkaar te daten dan mensen met bijvoorbeeld high functioning Asperger of zo. Ik denk dat als je een hele fijne, empathische partner hebt die respect heeft voor jouw grenzen en ook naar je wil luisteren zonder daar de overhand in te hebben, dat je met hoog functionerend autisme of met een vrij sociale variant, afhankelijk van je partnerkeuze, wel een fijne relatie kan hebben. Maar ja.
Ja, wat ik veel hoor is, als ik heb toevallig een aantal stellen in de praktijk gehad waarbij dan de man autisme heeft, of in ieder geval het vermoeden van, maar die is altijd enorm goed functionerend geweest. En dat is dan iemand die richting pensioenleeftijd gaat. Dus toen werd er natuurlijk ook wat anders naar gedrag gekeken dan dat nu gedaan wordt. Maar vervolgens gingen die mannen dus richting hun pensioen. En kwamen die heel veel thuis te zitten. En waren de partners, vrouwelijke partners, in deze gevallen, die zaten toch een beetje met de handen in het haar. Die dachten, ja, het is altijd hartstikke goed gegaan. Ik had altijd de kinderen als afleiding. Jij had je werk, ik had mijn werk. Maar hoe moet dat dan straks? Als wij dus in één huishouden moeten gaan zitten, zonder werk, zonder kinderen. Hoe gaat dat dan?
Ik ken een aantal mensen, of een aantal relaties waarvan een van de twee of twee van de twee een autisme-diagnose hebben. En heel veel mensen hebben dan of een geïsoleerd tuinhuisje of een schuurtje of zo, waar dan de hobby uitgevoerd kan worden. Of een vakantiehuisje, maar dan zit je natuurlijk alweer in een andere budgetten te kijken. Of allemaal een eigen kamer in huis. Dus ja, ik denk wel dat het handig is voordat de bom barst om al aan te geven welke behoeftes je hebt om bijvoorbeeld alleen te zijn, maar ook om herrie te maken. Het grappige meisje waar ik het net over heb, die heeft echt die automotoriek, noemen we dat. Ja, die stoot alles om, die maakt overal lawaai. Ja, die moet gewoon echt een kamer met vloerbedekking hebben, anders worden haar huisgenoten ook krankjoren.
Ja, en kan jij dan nog wat met dat zo'n vrouw dan toch behoefte krijgt aan meer samentijd, intimiteit.
Okay.
Nee, ook jouw kant, wat jij net belichtte. Maar
nou, dat probleem heb ik zelf ook wel gehad in een relatie. Dat als ik overprikkeld ben, dan heb ik echt geen zin om nog samen lekker gezellig iets te doen of zo. Dus ja, dan vraag ik, okay, zullen we dan rond het ontbijt iets doen samen? Of ja, communicatie is gewoon echt key.
De stellingen hebben we gehad. En ik ben heel benieuwd of jij vindt dat je altijd moet vertellen dat je een diagnose hebt als je aan het daten bent.
Ja, waar date je voor? Als je date voor een relatie, dan lijkt me dat wel praktisch. Als je date in de hoop dat je daar ik weet niet, als dat kortstondig is of alleen fysiek of wat dan ook. Ja, ik vind sowieso dat ik daar niet over mag oordelen. Maar ik vind het wel chic, want ik date eigenlijk alleen met een relatie als doel en eigenlijk niet om andere redenen of kortere dingen. Ja, ik vertel het altijd wel. Het begint al bij de eerste date. Op het moment dat je gewoon eerlijk zegt van ik kan niet tegen te veel informatie en niet tegen te veel prikkels. Ja, dan gaat iemand je niet uitnodigen voor Wasteland en vervolgens ook nog een Lord of the Rings marathon in de bioscoop achter elkaar bijvoorbeeld. En dan er een
lijkt me sowieso geen goede combinatie of je nou wel of niet tegen prikkels kan.
Ja, maar deze combinatie van deze drie absurde dingen, zo voelt bijvoorbeeld ook al naar de bios en eten voor mij. Eén ding is voor mij genoeg. Dus ik denk dat op het moment dat je daar al die eerlijkheid en transparantie in hebt, ja, als diegene dat al irritant vindt, dat je best wel eisen hebt aan wat je gaat doen, omdat het anders niet prettig is voor jou. Ja, dan is dat ook al een deel van de selectieprocedure. Dus ik zou het wel iedereen adviseren. Je ziet ook hoe mensen daarop reageren. En het is ook wel netjes. Ik denk dat ik wel een relatie kan noemen waarin ik me te aangepast heb voorgesteld. Te veel gedaan heb alsof ik nergens last van heb. Ook omdat ik gewoon heel graag wilde dat deze persoon bij me zou blijven. En daarin ben ik dus eigenlijk niet helemaal mezelf geweest. Waardoor ik, ja, nou ja, goed, dan kan je last krijgen van een autistische burn-out. En dan kan je dus cognitief bijna niks meer doen. Omdat je werkgeheugen zit dan zo vol. Ja, het is gewoon niet handig. Ja, ik zou het zeggen, maar ja.
Maar ik hoor jou ook al zeggen dat je dan aangeeft, goh, ik kan niet zo goed tegen prikkels of ik ben snel overprikkeld. Maar dat is natuurlijk een manier om aan te geven waar je last van hebt. Of waar je minder goed tegen kan. Maar het is dan niet zo dat jij dan in één keer zegt van nou, ik heb een diagnose.
Oh nee, dan zou ik zeggen, ik heb A6 en ik ga om die reden liever niet twee dingen doen als date of maar liever wandelen in de natuur of
ja,
zo.
Maar dan zeg je dus wel weer ik heb A6 of AS.
Ja, oh ja, ik
of,
zeg het wel.
Ja, jij zegt wel echt letterlijk dat.
Ja.
Want ik kan me voorstellen dat als je net aan date bent, dat je inderdaad ook nog kan zeggen van goh, hé, ik vind het af en toe, ik vind hele drukke omgevingen lastig. Ik ben snel wat overprikkeld. En ja. wat ik net wel een hele waardevolle van jou is wat je zegt van ja, wat je net even schekgerend zei over eerst naar Wasteland, dan de marathon, Lord of the Rings en wat zei je daarna?
Sushi,
sushi all you can eat. Het is even gekscherend, maar voor jou alleen al en uit eten gaan en naar de film voelt al alsof je die drie dingen hebt gedaan.
Bij een persoon die je nog niet helemaal kent, waarvan je niet weet of je tegen diegene aan kan klampen of diegene je naar huis gaat brengen op het moment dat je helemaal overprikkeld raakt. Je bent eigenlijk nog niet veilig met die persoon. Kijk, met mijn beste vrienden zou ik best wel kunnen eten en naar een film gaan. Dan zou ik misschien zelfs nog wel naar Wasteland kunnen en sushi to go in de auto eten. Ik weet het niet. Maar ja, het is te veel. Ik mag van mezelf sowieso maar één afspraak op een dag hebben. Dus ja, waarom zou ik dan met een date zeggen, oh ja, we gaan ervoor en het kan niet op. Dat is gewoon niet zo.
Ja.
En over zeggen letterlijk, ik heb A6 of ik heb autisme of wat dan ook, tegenover ik heb last van prikkels. Ja, daarin zou ik dus kijken, tot in hoeverre wil je iets van deze persoon? Als je alleen een beetje voor de leuk wilt daten of om te trainen, want dat heb ik ook nog wel eens gedaan vroeger, ja, dan is het misschien anders. Maar als je echt een relatie met iemand wil, ja, Het is natuurlijk heel. Ik vergeef mijn brutaliteit en misschien mijn te letterlijkheid, maar je zadelt iemand eigenlijk wel op met ook iets van jezelf waar diegene niet om gevraagd heeft. Ik vind wel dat je daar transparant over moet zijn.
Ja. En daten mensen met autisme vooral voor relaties of daten die ook gewoon voor de seks?
Ja, weet ik niet. Ik denk dat als je hebt ook prikkelzoekend autisme, dat je. En je hebt ook mensen die zichzelf nog willen leren kennen. Ja, dat ik denk, het zijn net mensen natuurlijk. Ik denk dat er ook mensen met autisme zijn die bijvoorbeeld het sensorische van seks ook heel prettig kunnen vinden bijvoorbeeld. Dus ja.
Die juist dat opzoeken.
Ja, dat denk ik wel dat er is, ja.
Ja, maar voor jou zelf niet. Maar dat heeft ook weer te maken met waar we natuurlijk in de vorige podcast over hebben gesproken.
Precies.
Ja. Hoe belangrijk onderwerp moet ASS dan wel autisme zijn binnen een relatie?
Kijk, het is niet dat je het aan of uit kan zetten. Dus er zal altijd, je keuze zal er altijd door gemaakt worden of je wel iets doet of niet iets doet. Of er zal altijd, het zal er altijd zijn. Net als dat je, als je maar één voet hebt, dan zal dat er ook altijd zijn. Dat betekent niet dat de gesprekken altijd over het ontbreken van je voet gaan. En wat ik in het verleden ook heb gedaan, waar ik nu ook eigenlijk nog wel mee aan de slag ga, is dat ik me er niet achter moet verschuilen. Dus ondanks dat ik mijn grenzen moet respecteren, wil ik wel prettig zijn voor mijn partner en wil ik niet zeggen, oh ja, nou, ik ben overprikkeld, dus ik ga niet mee. Ik wil graag leren waarom het voor andere mensen zo belangrijk is dat ik bijvoorbeeld meega naar een verjaardag. En tot in hoeverre ik dan daar wat empathischer naar kan worden of zo. Dus ik denk niet, je moet niet elkaars hulpverlener worden. Je moet niet het er alleen maar over hebben. Maar het, ja, je kan het ook niet uitzetten.
Nee, want het is er wel.
Ja.
Ja. En een van de dingen die bij jou in ieder geval met een regelmaat naar voren komt, dat is een stukje overprikkeling.
Ja.
Wat houdt overprikkeling voor jou in?
Nou, ik zag laatst een filmpje van een of ander drumconcert waar iedereen cacofonisch door elkaar aan het slaan was. En er kwamen ook allemaal badeenden door de lucht, werden er gegooid en zo. En toen dacht ik zo, dit ga ik even opslaan. Want zo voelt het gewoon. Het is... Ik heb een dagboek bij me van toen ik behandeld werd. En daar moest ik, omdat ik... Ja, dus misschien even wel een trigger warning voor een... Het is niet automutilatie, maar het lijkt er dan misschien wel te veel op voor mensen. Dus als je dat niet wil horen, dan mag je even doorspoelen. Maar wat ik dus deed, als ik echt helemaal overprikkeld was en ik raakte in een meltdown, dan ging ik dus met mijn hoofd tegen muren bonken om die chaos te doorbreken. En dat is natuurlijk niet goed voor je. En dat wil je ook eigenlijk niet. Zeker niet in het openbaar of zo.
Dus... Want het is niet goed voor je omdat het letterlijk fysiek schadelijk is.
Ja, bijvoorbeeld. Ja, ik heb wel eens echt... heel lang last gehad van mijn hoofd bijvoorbeeld. Dus dat, je wil dat gewoon echt niet. Het is een ongezonde manier van regulatie. Dus ik, ja, dat moest ik afleren. En dan moest ik dus een dagboek bijhouden op het moment dat ik voelde aankomen dat ik heel erg overprikkeld raakte in de mate waarin ik dus eventueel zou kunnen gaan hoofdbonken. Nou, dat moment, dat beschreef ik dan helemaal. En die heb ik bij me. Dus daar kan ik wel een stukje uit voorlezen. En dan... Dit is dus wel van een aantal jaar geleden. Toen was ik wel echt minder goed behandeld. En ja, misschien biedt dat ook wel weer hoop dat je kan zien welke winst er te halen is. Ik heb dit stukje, er staat boven imploderende aanval. Dus een enorme meltdown noemde ik blijkbaar toen liever zo. Vanuit therapie ben ik direct boodschappen gaan doen. En eigenlijk was ik nog niet ontladen genoeg voor die nieuwe prikkels. En het weer was ook iets warmer dan ik had verwacht. En daardoor was mijn jas te heet. Eenmaal thuis blijkt de crème fraîche kapot door mijn tas gegaan te zijn en alles zat onder de boodschappen. En mijn tas was nieuw en ik was daar gewoon blij mee. Het gaf me het gevoel dat blijdschap niet van lange duur mag zijn en dat ik incapabel ben om boodschappen te doen. Ik voel me waardeloos, ik ben oververhit in psychologische en fysieke zin en ik heb zo'n groot ik kan niks en niet functioneren in deze maatschappij gevoel dat ik van de aardbodem wil verdwijnen. Nou, dat was de eerste dag. En toen de volgende dag... Als ik eigenlijk dit heb, en dat weet ik nu, dan moet ik alles, heel mijn agenda leegmaken en alleen maar op bed gaan liggen. Misschien legoen, geen beeldschermen meer aan. Maar de volgende dag leek het mijn partner op dat moment dus leuk om zelf pizza te gaan maken. Nou, een van de dingen die ik heb geleerd is dat koken voor mij geen enkele vorm van ontspanning biedt. En zeker het zelf maken van pizza deeg niet. Er zijn dingen die je niet voor niks kant en klaar kan kopen. We hebben voor €40 aan boodschappen gedaan om zelf pizza te maken. Maar het deeg bleek niet te werken en de pizzabodem is mislukt. Ik voel me verdrietig, ik voel me een mislukkeling en ik voel me kansloos. En om me op te beuren tijdens het opnieuw afbakken van het nieuwe pizzadeeg... pakt, dan de naam van mijn partner, blikjes cola. En nu heb ik iets opgeschreven in Grieks schrift... omdat ik blijkbaar bang was dat hij het zou lezen. Dus als ik dit langzamer lees, komt het door de letters... Hij hijgt te erg en boert, dus ik wil al zijn tanden uit zijn bek slaan. Ja, dit is echt erg. Van frustratie heb ik geen honger meer en een extreme drang tot hoofdbonken... om de chaos van de keuken te doorbreken. Ik wil mijn hoofd zo hard tegen de muur stompen dat de betegeling breekt. Nou, dat is overprikkeling in een meltdown vorm. Dus overprikkeling kan ook al zijn dat ik het ergens te warm heb en dat de muziek te hard staat. Maar als je niet... goed leert omgaan met overprikkeling, dan kan je dus dit soort dingen krijgen.
Maar hoe is dat dan voor jou om nu terug te lezen?
Nou, ik ben allereerst ontzettend trots op mezelf. Ik heb nog steeds wel eens last van overprikkeling vanzelfsprekend en ook wel eens van een meltdown. Maar dat ik hoofdbonk nooit meer bijvoorbeeld. Nee.
Nee. En als je dat dan weer aan zou voelen komen, zou je jezelf dan voldoende kunnen reguleren om dat niet meer te willen?
Ik kom eigenlijk zelden nog in situaties waar ik echt op het randje zit. Omdat ik veel eerder zeg, pizza maken zelf. Ik heb gisteren me hartstikke overprikkeld gevoeld. We gaan of pizza bestellen of jij maakt het. En dat kan ik nu, maar ik was zo bezig in deze relatie zeker. Omdat hij was zo sociaal en hij kon alles zo goed. Was ik me heel erg aan het aanpassen. En ik was eigenlijk veel meer bezig met een leuke vrouw zijn die normaal is, dan mezelf zijn met de grenzen die daarbij komen.
En jezelf zijn met de grenzen die daarbij komen, kan me voorstellen dat je daardoor uiteindelijk een veel leuke mens wordt.
Nou ja, ik ben dan niet degene die meegaat naar feestjes. En ik ben ook niet degene die naar Wasteland gaat en sushi gaat eten. Maar ik ben wel...
En Lord of the Rings.
Ja, maar ik ben wel helemaal mezelf. En je hebt dan een andere vorm van een leuke tijd met mij. Maar ik denk wel dat ik een... Ja, je autonome zelf is altijd leuker dan een geconstrueerde nepversie natuurlijk. Ja.
En als jij jezelf kan zijn, lukt het jou dan ook om kwetsbaarder te zijn binnen de relatie? Ik kan me voorstellen dat als je continu jezelf aan het aanpassen bent, continu dus eigenlijk een andere versie van jezelf bent, dat het heel lastig is om bij jezelf te blijven.
Ja. Ja, ik heb niet het gevoel dat ik dat nog doe. Misschien heb ik daarom ook geen partner. Dat ik me echt aanpas nog. En kwetsbaarheid vind ik ook een moeilijk woord. Omdat ik denk dat heel veel mensen het verwarren met vruchtbaarheid juist. Dat merk ik. Het is niet kwetsbaar. Ja, natuurlijk, je kan gekwetst worden. Maar het is vertellen hoe je je echt voelt en wat je echt denkt. Vind ik het woord vruchtbaarheid een betere connotatie erbij dan kwetsbaar. Want bij kwetsbaar ga je er dus van uit dat iemand er misbruik van maakt. Of dat iemand je dan kan kwetsen. Terwijl als je het vruchtbaar noemt, dan ga je ervan uit dat iemand ervan kan oogsten en jij ook. En
ja. Dat vind ik wel mooi dat jij hem zo interpreteert en omschrijft. Want ik heb inderdaad altijd het idee bij kwetsbaarheid. Bij kwetsbaarheid gaat het erover of je kwetsbaar opstellen. Gaat het over het tonen van stukjes van jezelf. En dat kunnen de verdrietige dingen zijn en de twijfels en de onzekerheden. Maar dat mogen juist ook de blije dingen zijn, het enthousiasme. He, want hoe vervelend is het dat als jij ergens heel hard om moet lachen en dat iemand anders zegt, nou, vind je dat nou echt grappig?
Ja.
Weet je, dat is minstens zo kwetsend als wanneer je aan het huilen bent. En iemand die maakt daar misbruik van.
Maar kwetsbaarheid, ja, nu ga ik er dan heel taalkundig op in, maar kwetsbaarheid, als het zowel vruchtbaar als kwetsbaar kan zijn, dan is het woord dus eigenlijk nog neutraal. En kwetsbaar heeft eigenlijk een negatievere connotatie. Dus ja, dan denk ik.
Moeten we daar geen ander woord voor verzinnen?
Ja, het woord kwetsbaarheid, een glas op het dak van een Ferrari waarmee je gaat scheuren, is kwetsbaar. Weet je wel, jij die je openstelt waar de ander iets aan heeft, vind ik hopelijk vruchtbaar.
Ja, het is uiteindelijk vruchtbaar. Want je hebt dat stuk. Je hebt een stukje kwetsbaarheid. Als we dan wel even dat woord gebruiken. Heb je nodig om verbinding te maken met een ander. En verbinding heb je nodig om een relatie tot stand te laten komen. Of daar te laten zijn.
Ik denk dat ik daarom, om deze reden, mijn soort van analyse van het woord kwetsbaar, dat ik daarom veel vaker het woord autonomie gebruik. Omdat ik dus deze connotatie niet prettig vind.
Ja. Maar autonomie, dat gaat
Echt over jezelf. Jezelf zijn. Ja. Maar dat is die kwetsbaarheid is eigenlijk niet meer dan laten zien wie je echt in je diepste essentie bent.
Ja. Maar het versterken van je autonomie hoeft nog niet te betekenen ook dat je dat ook durft te tonen. En misschien zit daar in het stukje kwetsbaarheid zit ook een vorm van daadwerkelijk dat te tonen wie je dan bent.
Ik vind het wel interessant. Ik ben ook benieuwd hoe andere mensen hierover denken. Ja, ik wil niet. Ik stuur ze niet naar jou toe allemaal per se. Maar ik vind het wel, ook met een Neerlandicus of zo. Ik vind het echt heel interessant. Ik ga hier eens even langer over nadenken.
Helemaal goed. Dan gaan wij gewoon nog even door. Want jij had het net ook alweer over communicatie. Dat communicatie zo belangrijk is. Als je die stellingen. Ik benoemde de stellingen al naar jou toe. En toen zei ik al, ja, als er nu allerlei dingen gaan borrelen, dat je denkt, ja, dit klopt niet en dit is niet zo. Nou, dat was ook een beetje de bedoeling. Want ik denk dat er echt enorme gekleurde beelden zijn en vooroordelen zijn met mensen met een diagnose. En nogmaals, het is echt zo'n enorme diversiteit op dat hele spectrum. En je hebt inderdaad mensen met klassiek autisme. Je hebt mensen die ontzettend goed functioneren. Maar een van de vooroordelen, denk ik ook wel, zit hem in de communicatievaardigheden. En misschien wel het onvermogen van communiceren.
Ja.
Of in ieder geval het onvermogen om op een sociaal wenselijke manier te communiceren. Wat zijn jouw ideeën daarover?
Nou, het is eigenlijk grappig dat we net dit gesprek hadden over die taaldefinities. Want dan zie je dus tot in hoeverre er aannames en eigen gevoel zitten bij bepaalde woorden. En ik heb wel ervaren dat ik vaak dingen zonder heel veel opsmuk communiceer, bijvoorbeeld. Heel erg letterlijk. Maar dus ook blijkbaar heel erg vanuit hoe ze voor mij letterlijk betekenis hebben. Dus ik vind dat ik heel efficiënt communiceer. Maar mensen hebben meer nodig dan efficiënte communicatie. Ik heb wel eens teruggekregen uit de relatie waar ik net uit voorlas. Die zei echt tegen mij, nou, toen was het al, we waren de relatie aan het afronden en ik was heel efficiënt aan het communiceren over een aantal dingen die moesten gebeuren.
Praktische dingen.
Ja, en toen heeft hij echt tegen mij gezegd, je kan toch wel iets liefdevoller taalgebruik toepassen. Wat ben jij een harteloze trut? Ja, daar schrik ik dan ook wel weer van. Omdat ik dat niet vind rijmen met het gevoel wat ik over mezelf heb. Maar dat is dus wel wat taal en communicatie kan doen. Wie moet er dan naar wie toe bewegen? Ja, vind ik moeilijk.
Ja, maar ben jij er dan bewust van hoe jij overkomt?
Nee, niet altijd. Nee. Ik hoor het wel vaak hoor. Ook zakelijk hoor ik dus dat ik best wel kort af kan zijn. En dan lees ik het terug. En dan denk ik, maar alles wat er gezegd moet worden staat er toch in. Maar ik begin niet elke e-mail als we al weken aan het mailen zijn met goedemorgen.
Nee.
Ja.
Dan maak ik me ook schuldig aan hoor.
Ja, of ja, misschien kunnen we eventueel van de week kijken hoe heb je volgende week tijd. Ja, het is totaal onpraktisch. Hoe meer informatie er is om te verwerken, des te meer er ook mis kan gaan. Dus ja, mensen moeten gewoon niet zo fijngevoelig doen. En gewoon, ja, als ik je niet in je gezicht sla, ben ik niet boos. Als ik dan niet zeg, goedemorgen schatje, is er niks aan de hand. Ja, nou ja, goed, hier, ik merk dat ik me nu opwind.
Ja, er zitten wat frustraties.
Kijk. Als mensen zich rot voelen doordat ik niet liefdevol met opsmukwoorden communiceer, tot in hoeverre is dat eigenlijk mijn probleem? Dat is helemaal de interpretatie, de vrije ruimte die die ander neemt om daar wat van te maken. Maar heb ik gezegd, ik vind jou stom? Nee, dan had ik dat wel gezegd.
Is het een soort van geen bericht is goed bericht bij jou dan?
Ja.
Zolang ik niet daadwerkelijk zeg dat ik moeite met je heb, zolang ik niet daadwerkelijk zeg dat ik je vervelend vind, is er niks aan de hand.
Nee. Nee.
Kan jij in die zin beter communiceren met mensen met een diagnose dan zonder?
Ja, absoluut. Ja.
Is dat misschien ook dat als je het hebt over hoe zou dat in een relatie werken? Dat dan misschien ook een van de voordelen is als je dus een relatie hebt met iemand die ook een diagnose heeft?
Ja, en ik vind ook bijvoorbeeld mensen die A zeggen maar B doen ook heel ingewikkeld. Als je niet met iemand wil daten, je wil dat niet meer, dan moet je dat zeggen. Dan moet je dat niet of laten doodbloeden of zeggen ik heb het druk. Je zegt ik heb het druk als je het druk hebt. Je zegt ik wil niet met je daten. Als je niet wil daten, je zegt dan niet, ik heb het druk. Dat vind ik echt oneerlijk. Dat vind ik manipulatie, dat vind ik liegen. Daar heb ik echt grote, grote moeite mee. Dus ja, dat hoort daar ook bij communicatie. Eerlijkheid en duidelijkheid. Gewoon zeggen wat het wel is. In plaats van allerlei ingewikkelde sociale constructies verzinnen om
iets geaccepteerd te laten zijn. Kan je liegen?
Ja, ik kan heel goed liegen, denk ik. Omdat ik precies weet hoe een leugen eruit moet zien om hem geloofwaardig te maken. Maar ethisch kan ik niet liegen. Nee, dat voelt verschrikkelijk. Maar ik kan wel een leugen maken. Sterker nog, ik denk dat ik de beste leugens kan maken van iedereen. Want ik let op de allerkleinste details. Maar ik kan ze niet toepassen.
Dan heb je weer het aangeleerde gedrag.
Ja.
Wij moeten hem alweer bijna gaan afronden. Ik wilde nog heel eventjes het onderwerp seksualiteit voorbij laten komen. Dat hebben wij natuurlijk vorige keer in de andere aflevering ook besproken. Maar ziet seksualiteit voor iedereen er anders uit met autisme?
Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat mijn seksualiteit, als ik echt ga kijken naar de seksualiteit die ik graag ontwikkel met iemand, als ik daar langer seks mee heb, dus een veilige seksuele relatie, die is zo specifiek. Ik kan me niet voorstellen dat iedereen op het spectrum deze specifieke vorm van seks graag bedrijft. Ik hou bijvoorbeeld echt, nou ja, zoals ik al zei, ik hou echt heel erg van druk in plaats van strelen. Dus ik ben bijvoorbeeld gek op shibari. Dat zijn van die touwen die je dan om je lichaam knoopt. En bij elke beweging die je maakt, trekt eigenlijk dat knoopsysteem zichzelf aan, waardoor je dus echt een heel, ja, het is eigenlijk een zwaartedeken die om jezelf heen zit. En dat vind ik echt heel lekker. Ik hou bijvoorbeeld ook echt heel erg van, ja, nu het klinkt dan heel BDSM-achtig, maar dat is het juist niet. Het gaat veel meer om de prikkels dan om het spel of zo. Ik vind dan bijvoorbeeld zo'n kaars of zo, vind ik echt heel prettig. Veel prettiger dan dat iemand met een plumeau over mijn billen zit te aaien.
Een
of zo.
Plumeau
of, hoe heet dat?
Ja, ja. Plumeau, daar hou je het stof mee weg.
Ja, maar daar gaan mensen toch ook mee strelen. Gewoon,
ja, ik begrijp wat je bedoelt.
Ja. Nou ja, goed. Dus ik kan me niet voorstellen dat iedereen dat zo ervaart. Zeker mensen die juist niet van die druk houden en liever niet aangeraakt worden, maar wel bijvoorbeeld de penetratie graag willen. Ik denk dat is ook echt een spectrum en een mozaïek en alles.
Ja, maar misschien hetzelfde als wat we al besproken bij de stelling over fysieke aanraking. Aanraking en het die hele sensorische integratie, dus het voelen van dingen, dat is bij veel mensen, speelt dat wel een belangrijke rol.
Ja.
Waarin het wel goed is om daarbij stil te staan en te kijken wat werkt wel en wat werkt niet. Want het kan zelfs zo zijn dat een aanraking die bijvoorbeeld bij mij gewoon prima zou voelen, dat bij een ander dan echt gewoon pijn zou kunnen doen.
Ja, ook een date waar ik nog geen fysieke affectie naar voel, die dan bijvoorbeeld de hand op je rug legt, nou, dat voelt bijna alsof die er doorheen brandt. Ja.
Ja,
dus daarom, maar dan kom je weer bij de eerste vraag, moet je het zeggen dat je autisme hebt? Ja, op al dit soort gebieden is dat natuurlijk dan heel praktisch. Maar nogmaals, ook zonder diagnose is het wel handig om te vragen aan je sekspartner wat vind je prettig en waar mag je aanraken?
Ja.
Maar een gegeven is wel dat je daar mensen met een diagnose misschien extra alert op moet zijn.
Ja. Hey, en er zijn ook seksuologen met een specialisme in ASS, in autisme. Denk je dat belangrijk is?
Ja, ik zit zelf nu ook op het punt dat ik er graag heen wil. Omdat ik dan weer iets heb ontdekt aan mezelf. Dat ik denk, ik weet nog niet zo goed of ik dat zelf kan aanpakken. Ja, dus ik denk dat heel, heel handig is. Moet wel dan nog wel een seksuoloog zijn met een brede blik. En niet iemand die zich focust op dat stigma autisme. Want dat kom ik nog wel eens tegen.
Dat is een hele belangrijke, ja. Denk ik. Ja.
Dus als je zelf ook, want ik ben nu dus op zoek naar een seksuoloog die verstand heeft van autisme. Maar waar ik tot nu toe kom, is dan heel erg het stigma autisme. En dat is wel, dus als je ook op zoek bent, misschien een andere ervarings deskundige of een lotgenoot vragen. Of ik weet niet. Het is moeilijk.
Ik heb één afsluitende vraag voor jou. Wat kunnen wij leren van mensen met autisme binnen relaties?
Eerlijkheid. Extreme noodzaak tot duidelijke communicatie. En grenzen bewaken. Dat denk ik.
Hey, lieve Mignon, wij moeten hem gaan afronden. Dank je wel voor je waardevolle input. En ik hoop ook heel erg dat de luisteraar dit ook een waardevol gesprek heeft gevonden. Mochten er nou nog meer vragen komen, dan kunnen wij deze wellicht misschien in een andere aflevering nog weer gaan oppakken. Dank luisteraars en vergeet ons niet te volgen op Instagram en bij de podcast. Zodat je op de hoogte blijft van de laatste afleveringen. Tot volgende week.